Ik ga u eerst iets voorlezen uit het boek Jesaja. En dat is vanavond inderdaad alleen maar uit hoofdstuk 58. Een klein stukje uit 58. Jesaja 58. En na een paar inleidende opmerkingen ga ik dan nog iets lezen uit het boek Leviticus. Niet om het moeilijker te maken, maar om het een beetje te verduidelijken. Dat hoop ik in elk geval. Jesaja 58. Ik begin bij vers 6. En ik lees dat voor uit de, wat we noemen, herziene statenvertaling. Die kan een beetje afwijking van uw tekst. Maar als ik rustig lees, dan kunt u het volgen misschien. Jesaja 58, vers 6. Is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid, als u uw hart opent voor de hongerigen en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie verwoest zult u herstellen. En u zult genoemd worden hij die bressen dicht maakt. Hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Tot zover Jesaja 58. Ons thema voor een heel seizoen is Christus in Jesaja. We willen graag kijken naar de Heer Jezus in dit prachtige oud-testamentische Bijbelboek, naar de Heer Jezus. En dat is een prachtig onderwerp, iedere keer opnieuw. Maar soms waren de blokken wat te groot en was het aantal teksten misschien wat te veel. Maar vanavond dus één stukje. Hiermee sluit het boek Jesaja feitelijk af. En dat zijn bijzondere gebeurtenissen. Het is heel uniek dat je in het Oude Testament beelden, schilderijen ziet van de Heer Jezus. Ik ben niet de eerste die dat zag of ziet. Als u ooit van Handel de Messiah hebt beluisterd: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dan komt dat uit Jesaja. Handel heeft dat ook op muziek mogen zetten en dat heet dan voor ons nu de Messiah, de Messias. Je ziet dus ook daarin een portret, een schilderij van de Heer Jezus. En dat blijft zo. Schitterende dingen over de Heer Jezus staan in dit bijzondere Bijbelboek. Jesaja wordt wel eens genoemd de evangelist van het Oude Testament, omdat er zoveel mooie dingen over de Heer Jezus te vinden zijn in dit Bijbelboek. En nu gaan we dat afronden. En niet om daar een soort draai aan te geven, maar denkend aan vanavond, aan jullie, het feit dat het aanstaande weekend, het Pinksterweekend is, wil ik een soort koppeling maken en misschien ditzelfde stukje tekst uitleggen. En die koppeling komt uit Leviticus 23. Dus dat was het tweede stukje tekst dat ik wil voorlezen. Leviticus 23. Ik heb makkelijk zoeken, want ik wist dat ik dit zou doen en er lag al een bladwijzertje bij. Maar misschien moet u even bladeren. Ik kan wel roepen dat het hier bladzijde 378 is, maar dat is in uw Bijbel waarschijnlijk helemaal niet zo. Dus dat zegt ook niks. Waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk ook kan? Leviticus 23.
Leviticus is dritte Moze. Dritte Moze en dan 23.
Ja. Dritte Moze in de Duitse vertaling. We hebben daar mooie namen bij. Exodus, Leviticus, Numeri. Maar dat is in het Duits is dat niet zo. Al sinds mensenheugenis hebben ze dat anders genoemd. Het eerste boek van Mozes, het tweede boek van Mozes, het derde boek van Mozes. Nu dit is het derde boek van Mozes. Vierde boek, vijfde boek. Komen hierna. En dan Leviticus 23. Vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof, een schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Hier staat dus, vanaf het moment dat die garf der eerstelingen, dat is op het moment dat de Heer Jezus opstaat, is echt, dat heb ik niet bedacht, dit is Gods regie geweest. De Heer Jezus is op vrijdag gestorven, is begraven, is zaterdag in het graf geweest en op de derde dag stond hij op. Hij stond op. Hij is ook opgewekt. Dat heeft een ander gedaan. Maar hij stond ook op. Dat heeft hij zelf gedaan. En de Heer Jezus is op de derde dag opgestaan en het merkwaardige feit doet zich voor dat ver voordien, door Mozes al een profetie is uitgesproken dat er een paascha zou zijn, een paasviering zou zijn, en dat paaslam geslacht moest worden en dat de dood moest intreden. En de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament ook ons paascha, Christus, is geslacht. Dat paascha van vroeger slaat op de Heer Jezus. De Joden hebben geprobeerd om de kruisiging van de Heer Jezus, de veroordeling van de Heer Jezus, niet op dat paasfeest te doen plaatsvinden. Niet op het feest, zeiden ze, want dan krijg je gedoe, dan krijg je rumoer, dan krijg je opstand, rebellie. Maar God zei, oh, en ik heb andere plannen, wel op het feest dus. Precies op het feest. Maar op de derde dag, daags na de Sabbat, want ze hebben gerust toen ze de Heer Jezus in het graf hadden gelegd. Ze hebben gewacht met het verder verzorgen van dat lichaam tot die derde dag. Maar op die derde dag is hij opgestaan. Maar God had in zijn Bijbel, in zijn woord gezet, kijk eens, daags na de Sabbat, welke Sabbat dat is, dat kan ik u bewijzen hoor, dat het de eerste Sabbat zou zijn na dat het feest van de ongezuurde broden zou zijn begonnen. Dat betekent dat de Sabbat waarop op het tempelplein en schoof een bundel aren uit de nieuwe oogst, gerstenoogst, uit de nieuwe oogst werd verzameld en werd aangeboden aan de Heere als, kijk, dit is het begin van een nieuwe oogst. Zo werd een garf, een schoof, een bundel aren aangeboden aan de Heere. Op hetzelfde moment stond de Heere Jezus op. Dit noem ik regie. Dit is van God uit bestuurd. God heeft in zijn wijsheid gezegd, zo zal het gebeuren, niet anders. En zo is het ook gebeurd. Die garf der eerstelingen werd op het tempelplein aangeboden. En nu zeg ik het met 1 Korintiërs hoofdstuk 15. De eersteling Christus, zo wordt onze Heer Jezus genoemd. De eersteling Christus stond op. En vanaf dat moment werden er 50 dagen geteld. En 50 dagen daarna zou het wekenfeest plaatsvinden. Dat wekenfeest noemen wij nu Pinksteren. 50 Pentekost is 50 in het Grieks. De 50 dagen. De 50 dagen na die schoof, na die opstanding, zou dan het wekenfeest zijn. En weer daags na de Sabbat. Er zitten 7 weken tussen. Maar op die 50ste dag, op die dag na de zoveelste Sabbat, zou het gebeuren. Met andere woorden, zelfs uw en mijn eerste dag van de week komt al 2 keer voor in dit stuk. Niet alleen Pascha of Shabbat, maar ook de eerste dag van de week. Op de eerste dag van de week stond hij op. Op de eerste dag van de week werd die garf, die schovenbundel, die arenbundel aangeboden aan de Heere. En 7 weken later, weer daags na de Shabbat, daags na de Sabbat, dus weer op de eerste dag van de week, was dan het wekenfeest. Het wekenfeest die wij nu Pinksterfeest noemen. Maar dat was nog steeds het wekenfeest. En op die 50ste dag na die schoof, na die eersteling, nu ga ik verder lezen in Leviticus 23, vers 16, tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw spijsoffer of een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woonplaatsen, uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Nu stop ik met Leviticus. Ik zou wel heel graag een heel eind verder willen gaan met deze dingen. Ze zijn buitengewoon mooi. En ook interessant, maar ook mooi, inhoudsvol. En daar wil ik het graag met u over hebben vanavond. Op die bijzondere dag die wij nu Pinksterdag noemen. Ja, wij denken aan de Heilige Geest. Wij denken aan het feit dat de Heilige Geest werd uitgestort. Amen. Dat is gebeurd. Godzijdank gebeurd. En op de Pinksterdag is de gemeente ontstaan. Door de Geest tot één lichaam verenigd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Het ontstaan van de gemeente vindt plaats op die Pinksterdag. Ik weet wel dat een bepaalde geloofsgemeenschap zich Pinkstergemeente noemt. Nu, u, als u gelooft in de Jezus, u hoort bij de Pinkstergemeente. U bent misschien reformatorisch of evangelisch of baptist. Daar gaat het me even niet om. Maar op de Pinksterdag is de gemeente ontstaan. Dus ik weiger te geloven dat die term Pinkstergemeente alleen maar voor een bepaalde club is. Want dat is niet zo. Die is ook voor mij. Ik hoor bij dat gezelschap, door de Heilige Geest aaneengevoegd, verbonden met hem die het hoofd is. En iedereen die hier zit en de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn heiland, als zijn verlosser, krijgt van God als onderpand, als een voorschot op de toekomstige erfenis, de Heilige Geest. U ontvangt de Heilige Geest als u gaat geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is de enige voorwaarde. Als u dat doet, ontvangt u de Heilige Geest. En hoort u bij dat nieuwe gezelschap? Op het oude wekenfeest, 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus, werden uit de woonplaatsen van de Israëlieten twee beweegbroden. Gewoon broden, maar die werden dan voor God bewogen. Daarom worden ze beweegbroden genoemd. Twee broden meegenomen. En die twee broden die waren ook met zuurdeeg. En dat is echt een uitzondering op alles bijna. En gebakken. En die twee beweegbroden werden meegenomen naar de plek waar de Heere wilde dat ze zouden komen. Nou, ze gingen allemaal naar Jeruzalem toen. Dat was de locatie. Daar vond de samenkomst plaats. En daar hebben zij die twee beweegbroden aan de Heere aangeboden. En dat wordt door de Heere zelf een nieuw spijsoffer genoemd. Het wordt nog iets moeilijker, maar het is ook een beetje bijbelstudie. Dus het mag ook wel een beetje dieper gaan dan oppervlakkigheid. Dat is heel belangrijk hoor. Ik zeg het niet om moeilijk te doen, maar ik wil het zo eenvoudig mogelijk, als ik het kan, zo eenvoudig mogelijk voorstellen. Het spijsoffer vindt u in Leviticus omschreven. Nou, al die offers, lieve broeders en zusters, beste mensen, al die offers gaan over het offer. En het offer is niemand anders en niemand minder en ook niemand meer dan de Heer Jezus. Hij is het offer. En het spijsoffer is een onderdeel van het offer. Het spijsoffer is het enige offer niet bloedig. En met niet bloedig bedoel ik, bij bloedige offers werd een dier geslacht. Een lam, of een schaap, of een stier. Niet bloedig, dat was meelbloem. Dat was niet bloedig, daar was geen bloedstorting bij. Ik zal het nu voorzichtig zeggen, maar zo duidelijk mogelijk. Het offer van de Heer Jezus is niet begonnen toen hij in Jeruzalem werd veroordeeld en daar naar het kruis werd gebracht. Ja, daar zie je het echt gebeuren. Dat iemand naar de slagbank geleid werd, hadden we de vorige keer. Jesaja 53. Daar is het echt zichtbaar geworden. Dat iemand zijn leven gaf, zijn bloed stortte. Maar het offer van de Heer Jezus is veel en veel eerder begonnen. En als u mij vraagt wanneer dan, heb je daar een datum bij? Heb ik een datum bij, ja. Dat is toen in de moederschoot van Maria een heel klein vruchtje kwam. Toen begon het spijsoffer. Het niet bloedige offer is dat deel van het offer zonder het kruis, zal ik maar zeggen. Maar alles wat eraan vooraf ging. Zijn hele leven, die 33 jaren heeft hij het spijsoffer uitgebeeld. Volledig laten zien wat de Heere bedoelde. Hoe de Heere wilde dat er geleefd zou worden, gesproken zou worden, gehandeld zou worden. Dat is allemaal zichtbaar. Vanaf het prilste, het allerprilste begin tot en met zijn overgave aan het kruis. Dat is het spijsoffer. Maar het spijsoffer was nooit gezuurd. Dat mocht per se niet. Zuurdecem is in de Bijbel wat tot opgeblazenheid leidt. Als u gist in een stuk klomp deeg doet, dan gaat het deeg rijzen. Dan rijst het de pan uit. Dat is een spreekwoord in het Nederlands. Dat gaat omhoog. En dat stopt pas als u deeg met gist en al in de oven stopt. Dan ineens, als u dan aan het vuur prijs geeft, aan de hitte prijs geeft, dan is de werking van zuurdecem afgelopen. Het spijsoffer van de Heer Jezus had geen zuurdecem, had nooit gist. Want hij was namelijk niet opgeblazen. Dat had hij niet. Hij had de zonde niet. Hij kende de zonde niet en heeft de zonde ook niet gedaan. Maar hij kende dat ook niet. Hij was de enige ongezuurde. Bij ons is allemaal ik, opgeblazenheid. En als je de krant leest, denk je, die wil eventjes zichzelf profileren en die wil even daar de koning uithangen en die wil zijn eigen haan daar koning laten kraaien. Hoe je het maar noemt, maar ben ik uit. Van alles gebeurt er. Maar bij de Heer Jezus, hij die God zelf was, heeft zichzelf ontledigd. Hij was de nederige, de gehoorzame, de knecht. En hij heeft zichzelf volkomen weggecijferd, de Heer Jezus. Geen zuurdis, niks, nooit iets van opgeblazenheid, niets, van zichzelf profileren. We hadden dat ook in de studies. Hij zal zijn naam niet op de straat laten roepen, zijn eigen eer niet uit laten bazuinen. Weet je, al die dingen hadden we. En nu wordt gesproken over een nieuw spijsoffer uit uw woonplaatsen. En dat is dan gezuurd. Zal ik het voorzichtig zeggen? Toen de Heer Jezus zijn werk voleindigd had en hij vanaf de Olijfberg is vertrokken naar de hemel, in die prachtige hemelwagen, in die schitterende hemeltaxi van Yahweh zelf, die prachtige, in het boek Ezechiël zo precies omschreven wagen, schitterend gasmalim, blinkend metaal, ofanim, dat zijn de raderen, hemelwezens, de motoren, als ik dat zo zeg, maar de aandrijving, cherubim, hemelwezens. Dat hele voertuig is complete hemelwezen. Eén en al hemelwezen. Alles. De oude dichter heeft dat vroeger al begrepen. We hebben dat vroeger moeten leren op school. Op een lichte wolkenwagen, hoort u het? Wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Die had het al over een wagen. Nu, toen de Heer Jezus daar was met de discipelen op de Olijfberg, toen is die wolkenwagen gekomen. De wolk heeft altijd te maken met de Shechina, met de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie. Toen is die wolkenwagen daar op de Olijfberg gekomen en Jezus is ingestapt. En wits, weg was hij. Ze hebben hem nagestaard. En een wolk onttrok hem aan hun oog. Welke wolk? Regendag? Zoals vandaag? Campingweer, zei iemand. Nee, is het niet vandaag. Is dat de wolk die daar... Nee, dit was de Shechina. De wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Die wolk van heerlijkheid onttrok hem aan hun oog. En hij is weggegaan. En hij is naar de hemel gegaan. En als u weet hoe het verhaal afloopt, als u dat wilt weten, dan moet u even gaan bladeren. Echt, ik kan u zomaar een paar teksten noemen. Eén is Hebreeën 5 vers 10. Dat hij, toen hij daar aankwam, door God begroet is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is één. Twee, Daniël 7. Dat met de wolken des hemels, dezelfde wolken, dezelfde glorie, iemand kwam, een mensenzoon bij de oude vandaag. Toen kwam hij daar aan. Zo was zijn aankomst. Nou, die aankomst is magistraal geweest. Hij is verhoogd. Daar verbleekt de inhuldiging van Willem-Alexander bij. En daar verbleekt alle hulde en alle eer bij die wij hier op aarde kennen. Alles is anders. Maar daar is de Heer Jezus nu. In glorie en in heerlijkheid. Dat is hemelvaarsdag. Wij zeggen tegenwoordig hemelvaarsdag, dat is ongeveer hetzelfde als douwtrap en eentje fietsen. Nou, hou maar op. Daar heeft de duivel u aardig ingefluisterd. Maar hemelvaarsdag is een geweldige waarheid. Een schitterende waarheid. En nog sterker, als u dat vergeet, vergeet u ook dat u op dezelfde wijze daarheen gaat. Dan bent u dat ook kwijt. Want u gaat op dezelfde wijze naar hem. Zoals hij gegaan is. De kracht, de overtreffende kracht die aangewend is. Efeze 1 vers 18. Om hem daar te brengen, zal ook aangewend worden voor jou. Dit is zo subliem, dat u misschien wel eens vaker aan hemelvaarsdag mag denken. Ik zeg dit niet als kritiek, want langzaam maar zeker is hemelvaarsdag uit de gratie. Ja, dat is wel aardig voor een festival of zo, voor wat crossen in het bos, of wat mij betreft een autorace, of fietsomloop, of rennen. Maar het gaat niet meer over hem. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig. Maar we zijn dat misschien wel kwijt. Misschien zijn we dat wel helemaal kwijt. En we komen ook daardoor onder de indruk van de manier waarop hij terugkomt. Wat zeggen die engelen die bij de discipelen staan? Die staan hem na te staren. Hij gaat naar de hemel. En wat zeggen ze? Deze Jezus die van u is opgenomen, die zal op dezelfde wijze weerkomen. Hoort u het? Op dezelfde wijze. Nou, u weet precies hoe die weerkomt. De Bijbel zegt hoe hij komt. In diezelfde wagen. Ezechiël 43, Ezechiël 43. In diezelfde wagen komt hij uit de hemel. En hij landt dan ook nog op de Olijfberg. Aha. Dus hij is vertrokken vandaag. Ja, hij komt daar ook terug. Want er is bij hem nooit een verandering. Waar de Heer eindigt, daar begint hij. Wanneer is de eeuwige? Er zit geen hiaat in of zo. Dit zijn prachtige dingen. Maar de Heer is in de hemel. En nu wordt er verwacht dat wij op het wekenfeest een nieuw spijsoffer brengen. Want dat ene spijsoffer, de Heer Jezus, dat absoluut ongezuurde spijsoffer, is nu in de troon bij God. En nu wordt er verwacht dat wij een nieuw spijsoffer uit onze woonplaatsen meenemen. Wat betekent dat concreet? Nou, dat u, als u in Dinxperlo woont of in Aalten woont, of wij wonen dan in Nijverdal, dat wij uit onze woonplaatsen een spijsoffer meebrengen voor de Heere. Is mijn spijsoffer ongezuurd? Nee. Wie van ons is ongezuurd? Niemand. Gezuurd. Begrijp u nu waarom die uitzondering zo uniek is? Dit is echt de enige keer dat een spijsoffer ongezuurd is. Sorry. Gezuurd is. Nog een keer. Dit is de enige keer dat het spijsoffer gezuurd, dat het mocht nooit, maar dit wel. Jij en ik zijn nu aan de beurt om onze levens, vanaf het begin dat we geboren zijn, nieuw geboren zijn, opnieuw geboren zijn, wedergeboren zijn, vanaf het moment dat we geboren zijn, aan hem te wijden, toe te wijden, aan hem, voor hem te leven, zodat hij zijn vreugde heeft. En dat zuurdeesem, wat er nog in zit, in die oude natuur van jou, die oude prut van je, die hier nog huist, die moet veroordeeld worden, dat moet beleden worden, dat moet aan het vuur worden prijsgegeven, daar moet het vuur overheen, het vuur van Gods oordeel. Met andere woorden, dat moet je beleiden. En dat is ook zo. Maar als je dat doet, dan ben je een nieuw spijsoffer voor de Heer. En dat is nu Pinksteren. Er zijn meer aspecten aan Pinksteren. De Heilige Geest is gekomen. Vult je gaven van de Geest. Uitingen van de Geest. Ik ga geen Pinksterpreek houden. Dat hoort u wel aanstaande zondag. Veronderstel ik dan. Maar ik wil u wel dit zeggen. Dat ons hoofdstuk van vanavond, Jesaja 58, daar alles mee te maken heeft. In Jesaja 58 wordt echt gezegd wat de Heere eigenlijk zou willen vandaag van jou en van mij, van ons, is dat we leven als dat nieuwe spijsoffer uit onze woonplaatsen. En nu begrijpt u het. Is dit niet het vaste dat ik verkies? In de tijd van de Heer Jezus hier op aarde hebben de Farizeeën altijd gevast. En die hebben zelfs vragen gesteld. Waarom vasten wij en eten uw discipelen zomaar en doe maar? En de Heer Jezus zegt, kunnen de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nou, dat kan niet. Met andere woorden, het is nu de tijd van terug. Maar hij zegt erbij, als de bruidegom zal zijn weggenomen, dan zullen ze vasten. Nou, dat hebben we dan mooi ingevuld. Dan zeggen we, oh ja, we gaan op vrijdag geen vlees eten. Een gebakken visje mag wel. Dat noemen wij vasten. Nou, iedereen voelt aan. Ja, dit is waarschijnlijk een hele goedkope uitweg. Misschien is de vis wel duurder dan vlees, dat weet ik ook niet. Dan zou het een dure uitweg zijn. Maar ik bedoel, dit is een soort way out van, ja, van ons verstand. Maar niet naar de Heere toe. Anderen zeggen, ja, maar je moet een heel vastenprogramma in elkaar zetten. En dat moet dan 30 dagen, 20 dagen, 10 dagen, 5 dagen duren. Daar gaan we. En er zit allerlei zegen aan vast, zegt men. Kortom, er wordt van alles gezegd en geschreven over vasten. Maar ik kom met wat anders vanavond. Ik zeg niet dat u dat niet moet doen. Als u dat denkt dat u dat moet doen, amen, ga uw gang. Maar is dit niet het vaste dat ik verkies? Dus de Heere geeft eigenlijk zijn verlanglijstje. Hij geeft aan wat hij dan graag wil van ons. Nog een keer. De Heere Jezus heeft volmaakt laten zien wat de Vader bedoelde. Wat God wilde. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Geen enkel moment van ongehoorzaamheid. Nooit een stukje rebellie. Nooit een stukje onachtzaamheid. Nooit iets van verkeerd. Altijd toegewijd. Altijd aan God gewijd. Altijd op hem gericht. Permanent. Dat is het vaste. Stel u zich nu eens voor dat u vanaf nu gaat zeggen, Jesaja 58, ga ik eens bekijken. En dan ga ik me eens afvragen, van, als God dan het heeft over vasten, over voor hem leven, niet met een somber gelaat. Ja, dat deden de Farizeeën, die gingen zich niet salven en die gingen zich helemaal een beetje beklagenswaardig maken, want ze deden iets niet of zo. Nee, gewoon je salven, zegt de Heer Jezus, echt. Zegt het Nieuwe Testament, salf je maar gewoon, doe maar gewoon. Maar laat innerlijk maar zien dat er wat veranderd is. Dat er een drive is, een van binnenuit aangedreven iets is, om hem, onze God en onze Vader en de Heer Jezus zelf, te eren en te dienen. Dat is het vaste dat hij verkiest. En dat heeft de Heer Jezus volmaakt laten zien. In de moederschoot van Maria. In Nazareth. In Bethlehem. In al zijn wandelingen. In al zijn handelingen. Overal heeft de Heer Jezus dat laten zien. Hij was het volmaakte spijsoffer. En nu mag je een nieuw spijsoffer uit je eigen woonplaats aandragen. Vanavond beginnen we. De Heer Jezus deed dat. Nog een keer, als u naar de onderdelen kijkt van Jesaja 58, dan kunt u onderdelen, aspecten van de Heer Jezus zien. Ik zal u een paar noemen. Ik heb makkelijk praten, maar ik heb het opgeschreven. Het is niet een preek uitgeschreven, maar ik heb wel die puntjes even. Maar u kunt ze ook lezen in de tekst. Ik heb dat met u gelezen. De boeien losmaken. Dat vond u in vers 6 al. Is dit niet het vasten dat ik kies van Jesaja 58? Hè? We zijn weer terug bij Jesaja. Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Ik zal u één voorbeeldje noemen. Ik heb vroeger al, ik was nog heel jong in het geloof, bijzonder genoten, ik werd erdoor geraakt. Er is een mevrouw die staat voor de Heer Jezus en die is helemaal krom. Als die keek, zag ze zichzelf. Als je helemaal krom bent en je kijkt, dat is maar één ding wat je kunt waarnemen, dat ben je zelf. En de Heer Jezus noemt dat. Dat ze gebonden is. Dat ze geboeid is. Dat ze geen kant op kan. En de Heer Jezus heeft haar losgemaakt. En vanaf dat moment kwam ze overeind. En wie zag ze toen? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Toen stond de Heer Jezus vlak voor haar. Dus in plaats van naar jezelf te kijken, ga je dan naar hem kijken. De mensen van vandaag, die zitten bom en bom vol met zichzelf. Die zien alleen maar ik. En die zien niet wie hij is. Ik ga niet katten dat het daar of daar beter of minder erg zou zijn. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. En dan te suggereren dat het bij ons, in onze club, in onze kerk, of in onze groep, dat het daar allemaal veel beter zou zijn. Dat is niet zo. Sommige dingen komen pas helder door als je ineens weer leest van, oh ja, daar is ook mooi. Hè? Daar gaan ze ook met de rechter op stap om je gelijk te krijgen. Nou, heeft de Heer Jezus de rechter in de arm genomen om gelijk te krijgen bij Pilatus? Had hij niet 12 legioenen engelen kunnen bestellen en ze waren gekomen om hem te ontzetten in de tuin, in de Hof Gethsemane? Had hij niet, toen hij voor Pilatus stond, kunnen zeggen, weg jij? Had hij niet kunnen zeggen, ik citeer, door mij stellen de koningen en regerende vorsten. Dat had hij kunnen doen. U zou geen macht hebben als het u niet van boven gegeven was. Dat zegt de Heer Jezus. We zitten allemaal vast. En de enige die niet daarin vast zat, dat was de Heer Jezus. Die niet zichzelf zocht, maar de wil van zijn Vader en het heil, de zegen voor jou en voor mij. Dat is de Heer Jezus. En het is niet alleen die vrouw die 12 jaar helemaal krom is geweest. Maar het is het algemeen een beeld. De boeien van de goddeloosheid, gevolg van de zonde. Ziekte is altijd een gevolg van de zonde. De boeien van de goddeloosheid los te maken. Naar wie kijkt u als u in de spiegel ziet? Ja, u kunt 1000 keer zeggen, natuurlijk zie je dan jezelf. Het wordt ook tijd dat je een keer naar jezelf kijkt. Amen. Dat begrijp ik ook wel. Maar wie zie je? Wie laat ik dan zien? Wat is de bedoeling van het spijsoffer? Dat ik dat wat me vasthoudt, wat me van hem afhoudt, wat mij op mijzelf laat zien, loslaat, verbreek, doormiddenbreek en zie wie hij is. Daar ligt het. Natuurlijk zal de duivel proberen om te zeggen, ja, maar er zijn zoveel verschillende goden. Dan ga je een discussie in die je helemaal niet wilt. Die er ook eigenlijk niet toe doet. Er eigenlijk niks mee te maken heeft. Maar dat is de handigheid van mensen. Ineens, dan zit je in, ik weet niet wat voor kerken en kringen en gezelschappen. Met namen, met etiketten smijten. eerlijk voor jezelf. Om wie gaat het in je leven? Gaat het om jezelf? Om jouw plek? Om jouw carrière? Om jouw roem, eer? Om jouw zegen? Of gaat het om hem? Spijsoffer betekent dat het een offer is. Dat het een aanbieding is aan de Heer. En dat jij in jouw leven wilt etaleren wie de Heer Jezus is. De banden van het juk te ontbinden. Dat is het tweede. Het staat ook nog in vers 6. Dat u de banden van het juk ontbindt. U mag naar de wonderen kijken van de Heer Jezus. En u komt gegarandeerd een aantal duidelijke voorbeelden tegen. Als de mevrouw vastzit in de moeite van de bloedvloeiing en ze 12 jaar lang al het hare ten koste gelegd heeft om van dat probleem af te komen. Het is niet gelukt, dan is nog één oplossing, dat is zijn kleed aanraken, de zoom van zijn kleed beetpakken. En dat gebeurde. En ze heeft daar de volle waarheid verteld. Nog preciezer, 12 jaar lang was die mevrouw onrein. Zegt de Bijbel, als je behalve de maandelijkse periode bij vrouwen bloedvloeiing hebt, dan ben je al die tijd van bloedvloeiing onrein. Dat was ze, 12 jaar lang. En ze heeft het natuurlijk willen verhelpen. Ze heeft natuurlijk alles ten koste gelegd om eraf te komen. Maar het is nooit gebeurd. En nu ineens. Het is dat geweldige, bevrijdende van los te komen van een juk. Onderdrukking. Dat is het derde, dat u onderdrukt en vrij laat heen gaan. Dat gaat iets verder misschien, maar denkt u maar aan de vele bezetenen die er waren, die echt in de macht van de demon waren. Die vastzaten, die echt onderdrukking kenden. En de duivel wil niks liever dan jou en mij onder de duim houden, onderdrukken, manipuleren en laten figureren voor hem, terwijl we niet vrij zijn. En de Heer wil je vrijmaken. Het is de bedoeling dat jij en ik vandaag leren dat wij geen enkel stukje juk zouden willen. Dat is het volgende. Onderdrukking echt vrijmaken. En elk juk dus gaan verbreken. Nu kunnen er juk van die lasten zijn die heel moeilijk zijn. De Heer Jezus zei daarvan, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Matteüs 11. Ik wil je zo graag vrijmaken. Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn. Waarlijk vrij zijn. En we zeggen dat. We zijn ons nog niet aan het omdraaien. Of er komt weer een nieuwe golf van zo hoort het en zo moet het. Ik begrijp het wel. Als het echt woorden van de Heere zijn, moeten we luisteren. Maar de Heere wil met jezelf verder. Hij wil je vrijmaken. Hij wil je in de vrijheid plaatsen. In de absolute vreugde van hemzelf. Als de Zoon u vrijmaakt, bent u echt vrij. Dus die onderdrukking door demonische machten die er was in de dagen van de Heer Jezus en die er vandaag nog is. Niet zo extreem misschien, in sommige gevallen ook wel. Maar die onderdrukking die moet doorbroken zijn. Doorbroken worden. En dat werd ook doorbroken door de Heer Jezus. En jij en ik zijn vandaag aan de beurt opgeroepen om dat getuigenis te tonen. Voor brood te breken voor de hongerigen. Ik heb een heel makkelijk voorbeeld. U weet het wel, hè? De schare is al een paar dagen bij mij. Ze hebben niks te eten. Wie brak brood voor de hongerigen? En hij zegt tegen ons, alsjeblieft, je mag het uitdelen. Hij breekt het, maar je mag het uitdelen. Jij mag het geven. Er zijn zulke bijzondere voorbeelden ook over olie. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 4. Als u die geschiedenis vindt van iemand die een schuldeiser heeft niet kan betalen. Wat heb je nog in huis? Een heel klein beetje olie. Giet het maar eens uit. Lege vaten. Zolang er lege vaten zijn, gaat de olie stromen. Verkoop de olie en betaal wat je moet betalen. En leef van het overige. Een prachtige illustratie. Ook voor Pinksteren. Hier vindt u het. Brood voor hongerigen. Wonderbare spijziging. Ellendigen een thuisbidden. Thuisbidden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Hoort u het? Hij zegt het. Hij gaat een thuis bieden. Hij gaat een definitieve plek aanbieden. En een naakte bekleden, dat heeft hij gedaan. Ik wil daar één voorbeeld benoemen die u allemaal kent. Dat is die verloren zoon. En de Heer Jezus is het die dat vertelt. Dat hij, als die man terugkomt aan het hart van zijn vader, dan zegt, haalt het beste kleed. En het beste kleed is het kleed des heils, de mantel van de gerechtigheid die hij geeft. Ik heb wel eens geroepen, dat is de dienst die de apostel Paulus heeft gedaan. Een ring aan zijn vinger, dat is de dienst die de apostel Petrus heeft gedaan. Schoenen aan zijn voeten, dat is de dienst die de apostel Johannes heeft gedaan. Echt waar, dat zijn de typische signalen van de dienst van Paulus, de dienst van Petrus, de dienst van Johannes. En het gemeste kalf, dat zijn de evangeliën. Het hele Nieuwe Testament werd over die verloren zoon heen gestort. Hij kreeg alles in één keer als een lawine over zich heen. Dat is de Heer Jezus. Maar goed, en ook voor eigen vlees en bloed blijft zorgen. Ik heb wel eens gedacht dat het makkelijker was om in Amsterdam te evangeliseren dan in Slochteren. Daar woonde ik op dat moment. Toen ik tot bekering kwam, een beetje bewust de Heere wilde gaan dienen, woonde ik in een heel klein dorpje, Vroombos eigenlijk. Nog kleiner dan Slochteren, maar het hoorde daarbij. Ik durfde niet eens overdag met een bundeltje genadeklanken langs de straten, langs de deuren. Dat deed ik 's nachts, 's avonds. En ik was al 5 kwijt, ik voelde me al een hele evangelist. En toen kwam er iemand aanrijden en ik sprong in een sloot. Ik kon ook geen kant op en ik stond midden in een soort blubbersloot. Ik stonk een uur voor de wind. En ik stond later met datzelfde bundeltje evangelieblaadjes in de bijkeuken. En Annie zegt ook nog dat het de werken van de duisternis waren. Nou, dan was ik weer helemaal afgebrand. Ik was helemaal weg. Maar zo ging het wel. Maar dat vond ik moeilijk. Want meegaan in Amsterdam om daar te evangeliseren, ja, dat lukt wel. Er is toch geen hond die je kent daar. In je eigen straat, in je eigen omgeving, op de verjaardagen, op de parties van jezelf en je familie, om daar te vertellen van de Heer Jezus. Nou, ik weet niet hoeveel schroom jij hebt, maar dat is het moeilijkste. Het is veel makkelijker om naar Zambia te gaan en om daar te zeggen, ja, ik moet al die zwarte mensen daar maar van de Heer Jezus vertellen. Ik weet niet eens of ze daar zwart zijn, maar bewijzen van, hè. Zendingsvelden betreden is niet hetzelfde als je eigen vlees en bloed. Een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd, zei de Heer Jezus. En toch ging hij naar Nazareth. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist dat ze hem van de steilte zouden storten. En hij ging er wel naartoe. En hij heeft buitengewone dingen verteld. Heden is deze schriftwoord in uw oren tot vervulling gekomen. De Heer Jezus. En de geest was op hem. Jesaja 61. Die prachtige uitdrukkingen komt u tegen in Nazareth, daar waar hij woonde. Is dat niet de timmerman? Is dat niet? En wonen zijn broers en zijn zussen niet hierbij? Ja, dat klopt wel, ja. Daar woonden ze. Daar, dat is het spijsoffer. En jij dan, vandaag, nou in Denkselo dus, of in Aalten, of in deze Achterhoek, of waar je dan ook woont, verder weg of dichterbij. En dat is moeilijker dan ergens ver weg te vertellen van de Heer Jezus. Dus dat weet ik uit eigen leven, hoor. Het is veel moeilijker om het thuis te vertellen dan om het ergens anders te vertellen. Ik weet nog dat ik me wilde laten dopen als volwassene. Nou, ik wist dat ik een gigantische kritiek over me heen gestort zou krijgen. Maar die samenkomst was op maandagavond. Ik weet het nooit meer, om 8 uur. En om 7 uur had ik het niet verteld aan mijn vader en moeder. Ik durfde niet. En ik moest zeker een 30 minuten fietsen. Zeg maar 3 kwartier. En ik heb daar zitten broeden en zitten zweten. En ik heb zitten bidden van Heer, alsjeblieft. En ik denk, maar ik moet het zeggen. Ik mag me niet onttrekken. Ik moet het zeggen. Niet om toestemming te krijgen, maar wel om een getuige te zijn. Niet stiekem iets te doen. Ik heb het ook gezegd. Het heeft ook gewerkt. Kan ik u zeggen. Maar dat zag ik toen niet. Dat komt allemaal later. Maar de Heere wil dat we een nieuw spijsoffer zijn. Ons niet onttrekken aan je eigen broer, aan je zus, aan je kinderen. Sowieso niet, dat heb je ook niet waarschijnlijk, dat zul je nooit doen. Maar aan je eigen omgeving, in je eigen omgeving te vertellen van de Heer Jezus. Daar waar je gesteld bent, waar je woont. Uit je woonplaats. Op de werkplek. Ik heb vele, vele voorbeelden. Op de werkplek is het moeilijk. Ik heb er gelukkig wel over durven praten. Later had ik wat meer vrijmoedigheid. En dat heb ik ook wel gedaan. Ook toen ik werkte en veel collega's had. Ik heb wel verteld van de Heer Jezus. Maar het is niet makkelijk. Zou je het willen? Amen. Voor eigen vlees en bloed. Dat is wat de fariseeën namelijk niet deden. Ze gaan wat u ook van mij zou kunnen krijgen. Van mijn goederen, van mijn hele bestaan. Dat is, heb ik aan de Heere God gewijd. Dat klinkt heel erg vroom. Dit is korban. Hè? Dit is aan God gewijd. Zo zeiden ze dat. Maar de Heer Jezus zegt, je ontkracht de wet. Je gaat iets aan God wedden, maar je had het aan je vader en moeder moeten geven. Je moet voor je vader en moeder ook zorgen. En dat is niet alleen in materiële zin. Dat is in geestelijke zin ook zo. Lieve broeders en zusters, je ziet hier hoe de Heer Jezus geleefd heeft. Is dit niet het vaste dat ik verkies? Anders gezegd, dit is het spijsoffer. Dit is het spijsoffer. En nu mogen jij en ik een nieuw spijsoffer gaan aandragen uit onze woonplaatsen. En we mogen het aan de Heere geven. Gezuurd, ja, we maken fouten. En ik heb al vele keren gebeden, Heer, geef me nog een kans. Want ik heb die ene kans weer helemaal verknald, verprutst. Ik heb het niet goed gedaan. Je wordt wat drammerig of je wordt wat kribbig. Je wordt wat boos misschien. En dan krijg je geen ingang meer. Dan is het net alsof er een muur komt. Je komt er niet meer doorheen. Nou, Heer, mag het nog een keer? Mag het nog een keer overdoen? Mag ik een herretje? Herexamen? Mag ik nog een keer iets? Zuur deze. Zit in mij. Maar ik beleid het ook, Heer. Ik had dit moeten doen. Ik had het zo moeten zeggen. Of anders moeten doen. Heer, hier ben ik. De Heer Jezus heeft het gedaan. En dan zal, en dat is zo prachtig, dan zal je licht doorbreken als de dageraad. Dan is jouw kandelaar een schijnende lamp in een duistere plaats. Dan. Maar dat is bij hem natuurlijk zo. Bij onze Heer Jezus. Dan zult u roepen. En het herstel zal spoedig intreden. Met andere woorden, de Heer zal ook roepen. Niet alleen. Hij zal ook antwoorden als je roept. En hij zal je ook zegenen. Hij zal je echt herstellen. En niet alleen herstellen in lijfelijke zin, maar ook herstellen van bressen. Als er één in de bres gesprongen is tussen God en mensen, dan is het de Heer Jezus geweest. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, zegt 1 Timotheus. Dat is de mens Christus Jezus. Jeremia kreeg de opdracht ooit in een hele donkere periode van Israël om te zoeken naar een bemiddelaar, naar iemand die in de bres zou kunnen staan. En hij vond hem niet. En God zegt in het boek Ezechiël dat hij zelf gezocht heeft naar iemand die in de bres zou kunnen staan. Hij was er niet. Job heeft al gebeden, was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Zo noemt Job dat. Prachtige uitdrukking. Een scheidsrechter. Zo'n soort mediator tussen ons beiden. Maar die was er niet. En er is één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Christus Jezus. Hij is de hersteller van bressen. Hij is het die jou en mij met God verzoent en die schitterende dingen gaat doen. En dat is een geweldige zegenroute. Dan zal je licht doorbreken en je duister en donkerheid zal als de middag zijn. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je in dorre streken verzadigen. Beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. Dit is een doorgaande zegen. Dienen van de Heer Jezus is geen opgave, is een doorgaande zegen. Spijsoffer voor de Heer Jezus, voor God zijn, betekent niet dat je inlevert. Vasten is iets niet doen. Nee, vasten is iets wel doen. Vasten is niet eten. Vasten is wel wat doen. Actief, bezig zijn, gericht zijn op Hem. Dan zal er een zegen zijn. Dan gaat het een proces worden en dat gaat door. Ik ben emotioneel. Dat ben ik heel vaak. En daar wil ik me ook niet meer voor schamen. Daar heb ik me vroeger wel eens een beetje voor geschamen. Maar later denk ik, waarom zou ik me daarvoor moeten schamen? Want emoties is ook van de Heer. Dat heeft de Heer gedaan. Maar toen ik aan een goede predikant vroeg, onze eigen predikant in die tijd, van wat is er met die club aan de hand? Toen zei hij, dat is de room van de melk. En ik dacht dat hij zou zeggen, daar moet je nooit komen. Daar mag je niet komen. Daar moet je verre van blijven. Daar moet je echt zo ver mogelijk van vandaan blijven. En hij zei tot mijn stomme verbazing, dat is de room van de melk. Wij waren namelijk van de alleenzaligmaagde kerk. Dus alles wat er buiten lag, werd sowieso de grond in geboord. Sowieso, altijd, categorisch. En toen zei die man, dat is de room van de melk. Nou, dan, als je dan een jonge fan bent, een beetje ambitieus, dan denk je, nou, dan wil ik die room ook wel eens proeven. Daar wil ik wel eens wat van genieten. Dat wil ik wel eens dichterbij zien te krijgen. Waarom dan? Waarom is dat dan de room van de melk? Nou, toen volgde er geen theologische verhandeling. Dat had ik verwacht. Maar toen volgde dat verhaal, dat heb ik u vaker verteld misschien, maar ik wil het toch noemen. Bij ons op het dorp, grote plaatsen in Groningen, een van de grote steden. Twee kruideniers. Eén was van onze kerk en één was van die andere club waar ik het over, waar ik naar vroeg. En bij die kruidenier uit onze kerk brak TB uit in die tijd. Je moet je dus even voorstellen, ik ben een oude man, die spreekt nu. Geen bromfiets, bestond nog niet. Solex moest nog uitgevonden worden. Ik hoor nog een broeder zeggen bij de gemeente waar ik toen was. Voor mij, zei hij, bestaan er geen afstanden meer. Ik zeg, oh nee, ik heb mijn Solex gekocht op Sint-Grunners. Nou ja, dat is die tijd, ja, dat is een beetje van vroeger. Dat is natuurlijk, weet ik veel, hoe lang geleden. Maar zo zei hij, dit was gewoon einde van een tijdperk. Dus, maar je kon dus niet, ik bedoel dat dit ermee te zeggen, je kon dus niet als je even naar een naburige stad gaan om daar even te shoppen of zo, bij een supermarkt. Of die waren er ook nog niet, maar dat ging ook gewoon niet. Praktisch ging dat niet. Bij de gereformeerde, waar ik bij hoorde, kruidenier brak dus TB uit, hij zelf en een aantal kinderen, allemaal ziek, een haard. Nou, ik weet niet hoe je dat vandaag vertaalt, maar toen was het winkeldicht, toko op slot, besmet gebied. Geen klant kwam in de winkel, niemand kocht daar iets. Er was nog een kruidenier, gelukkig. Dus al die mensen gingen naar die andere. Nog een keer, ze hadden niet de opportunity, niet de gelegenheid om naar de naburige stad te gaan. Dat ging niet. De enige optie was die andere kruidenier, die andere winkel. En dat hebben ze ook gedaan. En die broeder heeft, dat was een broeder, dat begrijp u, de bruto winst van de klanten die hij maakte van zijn collega, elke zaterdag in een envelop gestopt, is met die envelop op zijn fiets gesprongen en heeft dat in de brievenbus gedaan. Nooit een woord gezegd. Natuurlijk kwam de kerk bij de gereformeerde kruidenier op bezoek en vraagt, gaat het financieel, hoe gaat het, zorg, gaat het? Ja, het gaat beter dan ooit. We hebben geen kosten en we hebben hetzelfde bruto inkomsten. Nou, ik denk, twee dagen later kwam ik vragen naar die club. En toen zei die dominee, dat is de room van de melk. Wat heeft mij nu bij die club gebracht? De theologie kon waarschijnlijk nog lang niet behappen. Maar de praktijk, het spijsoffer. Dat is nu precies het geheim. Ik vind ook dat wij veel en veel meer moeten gericht zijn op het inhoud geven van ons geloof. Niet voor onszelf, niet om punten te verzamelen, maar om te laten zien wat de Heer Jezus liet zien. Zou hij ooit iemand hebben laten staan? Zou hij ooit iemand hebben genegeerd? Dat is de Heer Jezus. En het boek Jesaja vertelt ons zo concreet dat de Heer Jezus dit schitterende werk heeft gedaan. En nu vraagt hij van ons om dat ook te doen. Dat is Pinksteren. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Kan dat dan vanuit onszelf? Nee, dat kan alleen door de Heilige Geest die in ons is. Dat kan alleen door dat nieuwe leven in ons. Dat is de bron, een hele nieuwe bron, volkomen nieuw, volslagen nieuw, waardoor we nu dingen echt kunnen doen en onszelf kunnen wegcijferen. En daar zit nu precies de moeilijkheid. Wij vinden dat we het te druk hebben. En dat die mensen wel eens wat meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien. En ze hebben daar ook wel eens een potje van gemaakt. En we gaan duizend excuses bedenken waardoor we ze niet zouden helpen. Hier staat het. Dit is heel concreet een opsomming van de Heer Jezus die in zijn leven op aarde liet zien wie zijn vader was. We zongen in een lied: ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Hij die de hongerige brood gaf, hij die de naakte ging kleden, hij die ervoor zorgde dat de verdrukten ontbonden raakten, dat het juk verbroken zou worden, hij zorgde ervoor. En dat is echt gebeurd. De Heer Jezus is echt gegaan. En ik kan nooit voor jou zo handelen dat je in de hemel komt. Dat kan ik niet doen. We moeten nooit de illusie hebben dat we daardoor die mensen in de hemel krijgen. Dat kan niet. Dat kan de Heer Jezus wel. En dat heeft hij gedaan. Maar ik kan er wel voor zorgen dat je op een spoor komt, in een route terechtkomt die bij hem uitkomt. Dat kan ik wel. En dat is onze taak. Dat is onze opdracht. Dat is nu precies wat we moeten doen. En als wij aan het rollenbollen zijn over een of andere duistere kwestie, over de toekomst of over de doop of over kerkstructuur, nou ja, dan weet u wat de omgeving gaat zeggen. Dat weet u precies. Ik las vandaag, ik hoorde dat vandaag voor het eerst, dat er weer moeilijkheden zijn daar en daar. Het heeft mij diep geraakt. Ik was ontdaan een beetje. Ik denk, hoe is het mogelijk dat een prachtig werk van de Heer verstoord raakt? Zo kapot gemaakt wordt, zomaar. De Heer Jezus heeft in zijn leven op aarde altijd zijn vader willen dienen. Hij heeft altijd zijn vader voorop willen zetten. En het doel van zijn vader was om zijn hart, het vaderhart, te etaleren. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En ik wil zo graag dat de Heer Jezus door mij heen zichtbaar wordt. Dat ik hem laat zien. Dat ik ga vertellen van hem. En dat ik laat zien wie hij is. En dat ik in mijn houding, in mijn gedrag, in mijn woorden hem laat zien. Dat wil ik zo graag. Dat is een diep verlangen van mijn hart. Dat betekent dat ik een nieuw spijsoffer voor hem wil zijn en in alle opzichten de Heer Jezus wil gaan eren en prijzen. Jesaja 58 is best een hele opgave. Maar toch, probeer het nu nog een keer te lezen. Niet voor mij vanavond, maar vannacht misschien, of morgen. En vraag je dan eens af, hoe kan ik nu dat doen waardoor anderen de Heer Jezus zullen zien? Nou, dat is eigenlijk het antwoord. Dat is de opdracht. Dingen doen waardoor anderen de Heer Jezus zien. Vader, u wilt door Jesaja 58 tot ons hart spreken en ons aanspreken om te volgen hem die uw alles is, uw welgevallen is, de volmaakte, het echte, complete, schitterende spijsoffer waaraan nooit iets mankeerde. Maar hij is nu in de hemel. En nu wil hij dat wij in de tijd waarin we nu leven hem representeren. Hem etaleren. En laten zien wat hij ooit heeft gezien. Heeft laten zien en zeggen wat hij ooit heeft gezegd. Vader, we danken u dat u ons door uw Heilige Geest in staat stelt. We hebben een nieuwe bron, een nieuwe kracht. De Heilige Geest in ons. En die nieuwe bron, die nieuwe natuur, die goddelijke natuur, waaraan we deelachtig geworden zijn, wil dat wel. En kan dat ook. En doet dat ook. Als wij dat verlangen ook hebben. We willen u danken, Vader, dat we niet met negatieve rapportcijfers naar huis hoeven, omdat we het allemaal verknald hebben. Maar we mogen verlangen om hem te kennen, om hem te zien en op te wassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Vader, soms zijn het dingen die te maken hebben met de toekomst, soms zijn het ook dingen die te maken hebben met ons leven, en dat is in dit geval zo. Het heeft te maken met onze houding, met ons gedrag. We danken u dat u ons daarin nabij wilt zijn. En misschien zal de komende zomer een bijzondere zomer worden, waarin schitterende dingen van u en van de Heer Jezus zichtbaar zijn. Dat wil ik bidden voor iedereen die hier is. U wilt ons met uw geweldige zegen omringen en omgeven. En de Heilige Geest is de bron van waaruit we mogen putten. We prijzen u. Amen.